Welkom bij deze aflevering van Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van ICAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI en de Nederlandse AI-coalitie, waarin ik kleine en grote AI-innovatie, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek, met als rode draad de vraag: waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens.
Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.
Vandaag een gesprek waar ik lang naar uitgekeken heb. Mijn gast vandaag is universiteitshoogleraar AI en Information Retrieval aan de Universiteit van Amsterdam en een van de oprichters en directeur van ICAI. Welkom, Maarten de Rijken.
Dankjewel.
Maarten, jij staat al lang op mijn lijstje, want jij bent natuurlijk een van de grote namen achter ICAI, dus jou wilde ik heel graag spreken. Ik wil eerst eens eventjes een beetje bekijken van dat Information Retrieval Lab van de UvA. Ik lees dat dat gaat op jullie website. Dat gaat over technologie die mensen en informatie met elkaar verbindt. Wat bedoelen ze daar? Bedoelen jullie daar nou precies mee? En wat zijn de speerpunten in het onderzoek?
Bedankt voor de vraag. Nou, dat gaat vooral over zoekmachines, aanbevelingssystemen en allerlei digitale assistenten die mensen inzetten om vragen te beantwoorden, om achtergrondinformatie op te halen, om hun onderzoek te doen.
En even voor de luisteraars die er misschien wat minder van weten, digitale assistenten, daarmee bedoel je. Als je in een website het berichtje zet, kan ik met u kletsen?
Kan ik met u kletsen of ook gewoon voice-based. Je spreekt ermee en je hoeft niks in te tikken.
Ja. Oké. En wat zijn dan de speerpunten in het onderzoek?
Nou, de laatste jaren gaat het natuurlijk vooral over het inzetten van grote taalmodellen. Om het zoeken te verbeteren. Ja. Of om de aanbevelingssystemen te verbeteren. En dat zie je als een rode draad door zoekmachinewerk, door aanbevelingssystemenwerk en zeker ook door digitaal assistentenwerk. Wat daarnaast een rol speelt is, hoe kunnen we allerlei korte termijn doelen, bijvoorbeeld meer kliks genereren. En die kliks zijn nodig, want als er geen kliks zijn, dan loopt waarschijnlijk de aanbieder van de zoekmachine na een tijdje leeg. Er komt niemand meer langs en die moet niet ophouden. Dus die korte termijn doelen verbinden aan lange termijn doelen. En lange termijn doelen kan bijvoorbeeld zijn dat zo'n aanbieder probeert om, als het bijvoorbeeld over muziek gaat, om ook de kleine artiesten zichtbaar te laten zijn. En die ook terug te geven zo nu en dan als mensen zoeken naar muziek. Of als het om nieuws gaat, verschillende perspectieven van nieuwsberichten op nieuwsberichten te tonen. En niet alleen één of twee.
En mag ik daar dan van uitgaan, als ik het zo hoor, dat jullie je met name richten op processen waar klanten met organisaties te maken hebben?
Ja, of burgers met overheidsinformatie.
Oh ja, op die manier, ja.
Of onderzoekers met literatuur. Of klimaatwetenschappers met de opdracht om eens in 7 jaar een overzicht te geven van alles wat er zoal speelt rondom klimaatverandering.
Ja, dus eigenlijk. Ja, wat in de inleiding wat ik al zei van mensen die verbonden worden met informatie, dat is eigenlijk de kern van het verhaal.
Ja, en dan ligt onze nadruk vooral op de technologieontwikkeling. Ja. De algoritmes ontwerpen die met elkaar vergelijken. Bedenken hoe je meet, wat je dan moet meten. En natuurlijk zitten daar ook heel veel menselijke aspecten aan. En we hebben ook menselijke oordelen nodig. Wat is nou een goed antwoord? Wat is een nuttig antwoord? Wat zijn nou verschillende perspectieven? Daar doen we ook wat aan, maar niet zoveel als aan de hardcore technologieontwikkeling.
Oké, en je zei van bepalen van dingen die je meet, waar moet ik aan denken dan?
Nou, hoe meet je of een zoekmachine eerlijk is? Hoe meet je of de antwoorden die teruggegeven worden, of die voldoende onderbouwd zijn?
Hey, en nou las ik ook nog dat jullie hebben het motto Great Science with Great Impact. Ja, vind ik een hele fijne. Hoe kijk je nou naar die impact? Wanneer heeft wetenschap echt betekenis? Nou ja, of is dat niet wat je daarmee bedoelt?
Dat is precies wat we ermee bedoelen. Maar je kunt natuurlijk zelf kiezen wat voor betekenis je wilt hebben. Of je vooral belangrijk wilt zijn in de ogen en oren van je collega's. En wat zij belangrijk vinden, daar werk je aan. En daar hoop je dan wat vooruitgang te boeken.
Ja.
Of dat je daarnaast ook belangrijk wilt zijn in de ogen van de maatschappij. Zijn er problemen waar je iets aan kunt bijdragen?
Ja.
En Great Science met Great Impact gaat vooral over, we willen het eerste en het tweede.
Ja, en er is geen voorkeur voor één van de twee?
Nee, wat je natuurlijk ziet is dat bij jonge mensen die hier net binnenkomen als promovendus en die het wetenschapsvak nog moeten leren, dat ja, die hen moet je het leven niet te moeilijk maken door alles te vragen. Dus daar zie je iets meer de nadruk op. Werk aan belangrijke vraagstukken. Doe dat op een correcte manier. En probeer daar onze kennis vooruit te helpen.
Ja.
Naarmate men wat ouder wordt en zelfs al tijdens het promotietraject zie je langzaamaan de verbreding naar oké, en wat betekent dit nu? Wie kan hier iets mee? En wat voor vragen leven daar nog meer? En dan zie je heel natuurlijk die verbreding ontstaan.
Ja.
Om niet alleen naar intern belangrijke vragen, maar ook extern belangrijke vragen te kijken.
Ja, ja. Dus en dan zie je dat die maatschappelijke aspecten belangrijker worden in het onderzoek.
Belangrijker voor het individu en goed als groep hebben we natuurlijk een verdeling over verschillende leeftijden en niveaus van senioriteit. Dus we zorgen gezamenlijk ervoor dat we een redelijke balans bewaren.
Ja, hey, en jullie op de website zag ik ook staan dat jullie een entrepreneurial spirit hebben. Hoe vertaalt zich dat nou in de praktijk? Wat zie je daarvan terug?
Nou, dat zie je terug op een aantal manieren. Mensen starten start-ups. Mensen hebben deeltijdaanstellingen bij bedrijven. Maar mensen vinden het ook boeiend om nieuwe plannen te ontwikkelen, nieuwe onderzoeksvoorstellen te schrijven, daar partners bij te zoeken, naar buiten te gaan, om het zo maar te zeggen, en daar iets te gaan bouwen. En dus dat zijn allemaal voorbeelden van die ondernemersgeest.
Ja, dus dat gaat verder dan alleen maar studenten stimuleren om een eigen bedrijf te beginnen.
Het gaat juist ook om dat zelf te doen. En niet alleen maar met economische doelen, maar ook met andersoortige doelen.
Ja, en gebeurt dat veel bij jullie? Dat studenten op een gegeven moment al tijdens de studie denken van nou, ik ga eens een start-up beginnen? Of zijn dat toch de uitzonderingen, de krenten in de pap, hoe moet je het noemen?
Nou, je ziet dat. Nou, laten we een onderscheid maken tussen verschillende niveaus. Dus we hebben bachelorstudenten, masterstudenten. En daar zie je al heel veel ondernemersgeest. En je ziet zelfs bachelorstudenten die beginnen. Die hebben vaak al een betrokkenheid bij een eigen start-up. Zijn ze al op de middelbare school begonnen?
Ah, toch wel. Want,
oh ja hoor.
Nee, ik zou daar ook kunnen bedenken. Van, ja, die slimme beta-studenten die vinden zo een baan bij een of ander bedrijf. En die slaan die stap over. Maar ze zijn toch wel.
Ja, maar er zit vaak ook een punt van zelfstandigheid en zelf proberen, zelf aan het roer zitten, zelf de baas zijn.
Het avontuur aangaan.
Precies.
Ja, ja,
en natuurlijk, soms lukt dat, soms mislukt dat. En daarnaast doet men een studie. En je ziet dat al bij bachelor- en masterstudenten. Je ziet dat iets minder bij PhD-studenten die net beginnen. Die hebben er duidelijk voor gekozen. Ik ga 4 jaar
Dan heb je een vast traject wat je.
Ja, en daar heb je ook heel veel focus nodig. En dan kun je ook niet nog wat van je tijd en energie en creativiteit steken in een bedrijf van de grond krijgen.
Ja.
Maar tegen het eind van zo'n PhD-traject zie je het wel weer langzaam terugkomen bij een aantal mensen. En zeker dan in de postdoc-fase. Dan is het gewoon een mogelijke vervolgstap na de PhD.
Ja. En is dat, herken jij daar ook dan dat het voor studenten die een PhD hebben gedaan, dat het dan daarna lastig is om een carrière in de wetenschap op te starten? Of valt dat allemaal nog wel mee?
Nou ja, wat wil je als vervolgstap? Vaak is het lastig om te blijven op de plek waar je bent.
Ja.
Dat wordt ook later in de carrière vaak gezien als misschien wat nadelig voor het cv. Het is goed om na de PhD, mocht je door willen in de wetenschap, om dan elders een postdoc te doen.
Oh, oké, dus dat is wel echt een bewuste keuze ook.
Ja, en sommige mensen die bijvoorbeeld net een gezin begonnen zijn, daar kan dat lastig voor zijn.
Ja.
En dan kun je niet gewoon het hele gezin oppakken en dan 2 jaar in Californië gaan zitten.
Maar carrière technisch is het
wel
voor iemand die in de wetenschap door wil, verstandig om na een PhD ergens anders een postdoc te gaan doen.
Ja, en door te gaan met leren in zekere zin, maar op een ander niveau en op een andere manier, maar wel doorgaan met leren. En dat doe je. Je leert meer op een andere plek, in een ander team, met andere werkwijzes.
Ja.
En dus na 4 jaar heb je het qua proces en omgeving vermoedelijk wel gezien op 1 plek.
Ja. Ja. Ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Dat komt op mij echt zo over. Dat zou ik zelf ook doen, denk ik.
Ja, dus het wordt ook aangemoedigd. Maar goed, voor sommige mensen past dat gewoon niet. Er zijn andere levensfactoren die spelen. Nou ja, die mensen kunnen ook gewoon vooruit in de wetenschap.
Ja.
Nederland, zeker in Nederland, maar een klein landje. Dus als je in Leiden bent gepromoveerd, is Amsterdam al een hele andere plek.
Ja, dat is waar. Nou, Laten we naar IKAI overstappen, want dat vind ik een super interessant onderwerp om met jou te bespreken natuurlijk. Ja, nu we het over entrepreneurship hebben en zo, denk ik van, jij bent in feite ook een soort ondernemer binnen de UvA, die met dat hele plan van IKAI een jaar of, ja, wat is het, 6 geleden gestart bent, of speelde dat al veel eerder?
Nou, het speelde een aantal aspecten. Eén is great science with great impact. Dus van nature of al lang een neiging hebben om de samenwerking buiten de academische deur op te zoeken.
Want jij zoekt impact dan ook op een andere plek dan alleen maar de impactfactor van je papers.
Klopt, ja. En dus ik ben geïnspireerd en word geïnspireerd door vraagstukken die buiten leven, data die buiten wordt gegenereerd. Wat kun je daarmee? Wat daar speelde toen we begonnen, dus dat was begin 2018. Dus toen was de AI-golf al een tijdje aan het aanzwellen.
Ja, want toen was in Silicon Valley, was dat al wel bezig toen.
Precies, dus dat begon ergens in 2012. En ergens in 2014 zag je ook de eerste serieuze investeringen hier in Europa. Duitsland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Scandinavië. In Nederland niet.
En aan wat voor soort technologieën moet ik in die tijd denken?
Nou, dat was deep learning vooral.
Oké.
Okay. Ja.
Dus dat was eigenlijk de opkomst van deep learning die toen begon.
Ja, dus dat begon tussen 2010 en 2012. En de uptake in de industrie vond ook al snel plaats.
Ja.
Beperkt natuurlijk, maar die was er wel. En dat werd gezien wereldwijd. En er werd ook op geïnvesteerd, zowel door bedrijfsleven als door overheidspartijen. Niet in Nederland, of heel beperkt in Nederland. Dus al een tijdje, samen met een aantal collega's, deden we oproepen, doe hier wat. Sta niet alleen langs de zijlijn, ga het speelveld op, probeer dingen.
Ja.
Dat kwam maar niet van de grond. Nou ja, dan kun je 2 dingen doen. Drie dingen. Beltje erbij neergooien. Het land verlaten en dan maar ergens anders heen gaan. en waar er wel energie in zit.
De plas over.
Ja, of een stukje naar het oosten of naar het zuiden. Of naar het noorden.
Want Duitsland liep toen echt al voorop.
Investeerde bijvoorbeeld met allerlei programma's om talent aan te trekken. Investeerde met middelen om publiek-private samenwerking van de grond te krijgen.
Oké, dus dat was echt een probleem van de Nederlandse politiek die op dat moment nog niet aansloeg op wat er om ons heen gebeurde.
Nee, en die vooral aansloeg op juridische zorgen, sociale zorgen, ethische zorgen. En ja, goed, ons argument is en was, ja, dat zijn terechte zorgen, maar de beste manier om daar iets mee te doen is er handen en voet aan te geven. Ga zelf bouwen, zie waar het knelt, waar het vastloopt. Probeer dan te bedenken wat voor spelregels je daar zou willen en ga die vervolgens uitwerken.
Ja. Dus je zo te horen ben jij ook echt helemaal van de school die ik ook graag aanhang van je moet om te weten hoe je een huis moet bouwen, moet je beginnen met een huis te bouwen en dan leer je van alles.
Precies, leer door te doen. En dus er gebeurde te weinig, vonden we. Nou ja, dan ga je zelf maar wat beginnen. Er was hier al een lopende samenwerking met Qualcomm rondom AI. Die liep toen net 1,5 jaar. Er kwam ook een samenwerking met Bosch. En dus we hebben in die samenwerkingen, vooral mijn collega's hebben uitgeprobeerd, ja, hoe doe je dit dan? Hoe zet je dit op? Hoe zorg je ervoor dat de promovendi hun ding kunnen doen? Geïnspireerd door het bedrijf, samenwerkend met het bedrijf, maar wel met alle academische vrijheden die je hebben wilt. Na een tijdje hadden we wel wat recepten bedacht en uitgeprobeerd, wat lessen geleerd. En we dachten, ja, dit moeten we nu echt breder uit gaan rollen. En toen is IKAI geboren.
En was dat dan alleen de UvA die op dat moment daarmee bezig was? Of ik denk dat ook TU Delft al een beetje in die tijd wel wakker begon te worden? En
ja, dus het landschap was interessant. Want enerzijds had je de brede universiteiten en die hadden bijna allemaal al een AI-opleiding. Sommige zelfs al sinds het eind van de jaren 80. De technische universiteiten niet.
Oké. Okay.
Dus interessant. Maar die werden wel wakker. Delft, Eindhoven, Twente. En begonnen ook langzaam maar zeker aan de opleidingskant daaraan te werken. En Delft was ook een van de heel vroege instappers bij IKAI.
Ja, ja, want ik denk dat zo, want jij hebt het over 2018, denk ik. Nou, ik denk dat rond die tijd ook het lab met ING samen, dat Precies. we dat toen opgezet hebben. Want daar was ik toen bij betrokken, inderdaad.
Ja, dus dat was 2018.
Dat was een van de eerste.
Klopt. Dus dat was er één. En een ander was een lab tussen Delft en Ahold ter Heijzen. Vooral rondom robotica in retail.
De vakkenvulrobot.
Precies. Ja. En de andere rollen voor robots in de logistiek.
Ja.
Ja. Dus inderdaad, Delft was er heel vroeg bij.
Oké. En vanaf dag één neem ik aan dat er sprake was van private funding. Dus de grote bedrijven die betalen een aantal promotieplekken, starten maar.
Ja, dus dat was vooral het recept voor die eerste labs. Grote bedrijven met redelijk diepe portemonnees. Er was toen ook nog een regeling van RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waarbij grote investeringen in kennis een toeslag kregen van 30%. En die toeslag was heel welkom. Bijvoorbeeld daar konden we vaak een lab manager, iemand op UD, universitair docentniveau, op aanstellen die voor dat lab ging zorgen.
Ja.
Want ja, zo'n lab met 5, 6, 7, 8 promovendi, die ook nog eens op een lastig snijvlak zitten tussen een bedrijf en een kennisinstelling. Ja, dat heeft wat extra aandacht nodig. Al was het alleen maar de communicatie tussen die twee verschillende werelden. Langzaam veranderde dat investeringspatroon. Nog steeds waren bedrijven in de loop der jaren die alles op tafel legden om een lab te financieren. Maar er kwamen ook allerlei mengvormen. Bijvoorbeeld een beetje NWO-geld, bedrijfsgeld en wat kennisinstelling, middelen uit de kennisinstelling. Ja.
Oké. Okay. Hey, en ja, waar staat IKI nu? Ik denk dat er inmiddels meer dan 80 labs zijn.
Nee, we hebben...
Zit ik nu een beetje de grote broek aan te trekken?
51 zijn er gelanceerd.
Okay.
Sommige van die labs die in 2018 of rond die tijd begonnen zijn, die hebben inmiddels de eindstreep gehaald. Die hebben een tweede editie gekregen. Dus opnieuw een investering, een diepe investering van de bedrijven die erachter zaten.
Is dat wel de overall trend die je ziet? Dat een lab wat afgelopen is, dat die ook doorgaan? Of zie je ook wel stoppen?
We zien ook stoppen. Bijvoorbeeld was een lab met aan de Universiteit Nijmegen, de Radboud Universiteit, rondom AI voor medische beeldverwerking. Dat was waar een van de...
Tirona Lab,
precies. Dat was heel vroeg. En het was een heel natuurlijke keten van een bedrijf dat scanners bouwt, een bedrijf dat de software op die scanners bouwt, een bedrijf dat diensten bovenop die software bouwt.
Ja.
Dus nou, die hadden in die tijd behoefte aan nieuwe, diepe kennis om hun product verder te ontwikkelen. Nou, dat hebben ze gedaan in de loop van iets meer dan 4 jaar. Daarmee hadden ze voldoende om door te gaan. Dat was een succes in die zin dat het bedrijf een hoop geleerd heeft en gegroeid is, volwassener geworden is. Die zaten daarna niet meer met nieuwe academische vragen. Die zitten nu met korter lopende innovatietrajecten.
Dus daar zie je eigenlijk een goed voorbeeld van een bedrijf wat een aantal stappen in maturity heeft gemaakt en daarna niet meer als wetenschappelijk lab doorgaat, maar wel als een meer praktisch georiënteerd
samenwerkingsverband
met een bedrijf.
Ja, dus daar zie je bijna een heel traditionele beklimming van de TRL-ladder.
Ja.
In het begin was er fundamentele kennis nodig. Ze zijn gegroeid, zijn die ladder opgeklauterd.
Ja.
Die fundamentele kennisontwikkeling is niet langer nodig voor hen.
Ja, ja, en ze hebben dat in dat Tirona-lab natuurlijk een aantal mooie successen behaald.
Ja.
Want, nou ja, ik weet het. Ik heb er ook een aflevering bij Bram Vergenningen van gemaakt, waarin je daar zag je hele praktisch toepasbare innovaties waar ze echt goed mee scoorden. Ja. Is dat denk je ook een kenmerk van de labs die in de healthhoek zaten? Omdat dat natuurlijk wel een tak van sport is met AI, waar veel succesvolle toepassingen uit rollen volgens mij. Is dit daar een goed voorbeeld van? Dat je ziet dat ze ook op die TRL-ladder snel omhoog gaan? Of zit ik nu een beetje wishful thinking te doen?
Nee, dus ik denk dat je daar zeker heel mooie voorbeelden van ziet. Maar je ziet ook labs die bewust toch iets lager op die ladder blijven en zich daarop richten. Bijvoorbeeld grote samenwerkingen tussen medisch centra en technisch georiënteerde vakgroepen of NKI. En technisch georiënteerde vakgroepen, dus die hebben een meer fundamenteel algoritmisch onderzoek in zo'n lab belegd. En vervolgens landt het in de organisatie en wordt het daar in die organisatie verder opgenomen.
Ja, daar valt wat over terug te luisteren in de Antonie van Leeuwenhoek podcast aflevering die ik met Jan-Jacob Sonck heb gemaakt.
Ja,
ja. Daar kan ik me goed bij bedenken dat je daar een stuk fundamenteel onderzoek in die labs doet en dat zo snel mogelijk ook operationeel wil maken.
Ja, en in zekere zin duw je het naar buiten, het lab uit, de zorginstelling in. En vervolgens pak je de volgende lastige fundamentele vraag op.
Even tussendoor vraag. Zou het in die healthcare hoek ook niet helpen dat misschien de vraag van privacy, ethiek, noem het allemaal maar op, dat die wat misschien wat sneller en wat makkelijker te beantwoorden zijn. Want op het, ik kan me zo voorstellen dat als ik dat ik als mogelijke patiënt heel erg geïnteresseerd ben in snelle technologische innovaties als het gaat over het vroegtijdig onderkennen van kanker.
Ja.
Dan ga je niet zo heel snel roepen van, nou, dat vind ik geen goed idee.
Nee, dus daar zie je inderdaad een heel divers beeld, waarbij dit een heel duidelijke stem is. De patiënten, de individuen om wiens data het gaat, die zijn vaak meer dan bereid om hun eigen data te delen met anderen. Misschien helpt het mij niet meer, maar dan anderen, ja. Heel graag.
Ja.
Doe het, gebruik het.
Ja, terwijl dat zal in een Ahold lab, waar je met klantdata aan de gang moet gaan, veel moeilijker gaan, denk ik zomaar.
Ja, laat ik even het medische verhaal afmaken. Dus daar zie je
gaat
ook.
Te snel. Nee, dat ga je gang.
Daar zie je ook fixe investeringen in het bouwen van infrastructuur, zodat op een veilige manier data gedeeld kan worden. Want wat er speelt in het medische domein vaak is, je kunt die medische data veel beter begrijpen als je kunt combineren met andere medische data. Dus niet alleen maar die scans, maar dan ook nog met patiëntendossiers en misschien zelfs ook patiëntendossiers van andere patiënten. Nou, dat gaat vrij ver.
Ja.
Dus we willen dat graag, maar dat moet dan wel in goed ommuurde omgeving, om het zo maar te zeggen, met flink wat transparantie over wat er dan mee gedaan wordt.
Ja.
Dus dat zorgt dan wel weer voor wat vertraging. Blijkt ook nog zo te zijn dat in Nederland de medische data opgesplitst lijkt te zijn in naar aandoening. Er zijn heel veel eigenaren van die verschillende databestanden. Om dat dan weer bij elkaar te krijgen, ja, dat is vooral, dat is niet zozeer een technologische kwestie, dat is vooral een politieke of misschien zelfs een sociologische kwestie.
Ja.
Goed, gaan we naar andere domeinen waar niet direct bijvoorbeeld het welzijn van mensen verbeterd kan worden door het gebruik van die data, maar bijvoorbeeld om economische zaken gaat. Ja, dan zie je iets minder bereidheid natuurlijk van mensen om hun data te delen. Je ziet maar je ziet daar ook toch, denk ik, een andere manier van met data omgaan.
Ja.
Mensen denken misschien niet eens zozeer aan, ja, welke data wordt er nou van mij verzameld als ik naar een online shop ga en daar wat klik en wat zoek en uiteindelijk wat bestel.
Ja. Zou het niet zo zijn dat ook in die andere sectoren de toegevoegde waarde voor de eindklant, zou ik het maar even noemen, dat die soms te weinig benadrukt wordt? Want op het moment dat je... Nou, een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld het politielab van de Universiteit Utrecht. Waarin ze die monocam hebben ontwikkeld. Dat is een ding dat zetten ze dan op een brug, een viaduct over de snelweg. En die fotografeert of jij een mobiele telefoon in je hand hebt tijdens het rijden of een chocoladereep. En die kan dat dan herkennen. Op zich natuurlijk zou je kunnen bedenken van ja, dat vindt de gemiddelde automobilist een hele vervelende oplossing, want je kan een boete krijgen. Tegelijkertijd vond ik het wel interessant dat ze daar ook heel erg benadrukken van ja, maar het goede van deze oplossing is dat het aantal verkeersongevallen
terugloopt.
Dramatisch omlaag gaat. Ja. En dat de veiligheid op de weg verbeterd wordt. Dus het is maar net een kwestie, hoe maak je aan de eindgebruikers van AI duidelijk waarom het goed voor hen is?
Ja, en hier in Amsterdam hebben we ook, bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente Amsterdam, er rijden auto's rond die fotograferen wat er zoal op straat ligt aan rommel.
Ja.
En ook dat wordt automatisch gedaan, het herkennen van die rommel, en wordt ook automatisch bedacht bepaald, nou, daar is een interventie nodig. Er moet iemand langs om het op te ruimen.
En dat zijn andere auto's dan de parkeercontroleurauto's? Of combineren ze dat?
Dat wordt ook wel gecombineerd, ja. en dat lijkt me ook weer een goed idee om dat te combineren, want we hebben minder auto's op de weg.
Ja,
en,
ja, ja.
En we verbruiken minder fossiele brandstoffen. Dus, maar goed, ongewenst of ongevraagd kunnen die camera's natuurlijk ook andere dingen opnemen.
En dan, ja.
Wie loopt daar op straat? Ja, dat hoeven we helemaal niet te weten.
Ja, ja, dit zijn interessante vraagstukken.
Ja.
Ik had het er... wat natuurlijk ook net niet zo lang geleden gespeeld heeft, is dat hele vraagstuk rondom Clearview met het verzamelen van enorme bergen gezichtsdata. Ja, ik heb de indruk dat dat in Nederland compleet... dat iedereen het toch wel mee eens is dat een hele slechte zaak zou zijn.
Ja, dat een brug te ver of een paar bruggen te ver.
Ja. Gaat zo'n even ook weer een tussendoorvraag. Gaat niet jouw idee zo'n boete helpen?
Ik weet niet, kan iedereen in de toekomst kijken. Ik denk dat het belangrijk is om een duidelijk signaal af te geven, een hard signaal. En in deze context is dat toch vaak een hard financieel signaal.
Ja.
Dit willen we niet, punt.
Ja, ja.
En, maar de vervolgstap is, staat dit niet toe?
Ja, gewoon niet meer gebruiken.
Dat product willen we hier niet binnen de landsgrens hebben, punt.
Ja, ja. Ja, dat, ik snap, ik vind die trapsgewijze aanpak vind ik ook een goed idee, hoor. We gaan weer even terug naar IKAI, want ja. daar waren we. Wat ik nou zelf een van de mooiste idealen van IKAI vind, dat toen ik met het IKAI-lab bij ING begon, vond ik een geweldig verhaal om te vertellen. Dat is dat het hele IKAI-netwerk heeft als belangrijkste doel toch wel een beetje dat er nadruk wordt gelegd op attracting, developing en retaining AI-talent.
Ja.
Dus echt een recruitment-achtige gedachte van hoe haal je slimme tech-mensen hierheen, jongens en meisjes, om hier te gaan hun PhD te gaan doen of in zo'n lab te komen studeren. Het heeft zich ook wel bewezen naar mijn idee, omdat het werkt als een magneet voor schaars tech-talent. Hoe werkt dat nou tegenwoordig? Want er zijn er nu inmiddels nationaliteiten die uitgesloten zijn? Of is iedereen uit de hele wereld nog steeds welkom? Ik denk dat ik jou een jaar of drie geleden gesproken heb over ik weet niet hoe we toen zeiden, de lastige nationaliteiten.
De moeilijke paspoorten.
Ja. Hoe ligt dat nu?
Laat eerst iets positiefs zeggen. Dus inmiddels hebben we 345 mensen aan een PhD-plek kunnen helpen.
Dat vind ik een geweldig verhaal. Ja,
en inmiddels zijn er tussen de 40 en 50 gepromoveerd. En dat gaat, die mensen komen van de hele planeet.
Ja, ja, en ik denk dat zijn mooie promoties.
Precies.
Want die zijn lekker dicht tegen de praktijk aan. Supergoed verhaal.
Ja, dus kijk, en dat is niet de ideale promotieplek voor iedereen. Sommige mensen willen het liefst 4 jaar in een kamer worden opgesloten, diep en hard nadenken. En aan het eind stappen ze naar buiten, hier is mijn boekje.
Ja.
Dit zijn niet zulke plekken. Ja. Dus hier moet je inspiratie weten te vinden en energie krijgen uit samenwerking met belanghebbenden buiten de academie.
Ja. Dus, ik vind ze echt meerwaarde hebben, ja. Ook voor de maatschappij.
Precies.
Dan moet je echt als samenleving moet je dat wel durven te roepen van, nou, dit vinden we mooier dan iemand die promoveert in zijn eentje in een boekje op een prachtig onderwerp.
Die moeten we ook hebben, die mensen.
Ja, okay.
Die moeten we ook hebben.
Moeten we ook hebben.
Ja. Veel talent komt uit landen met een moeilijk paspoort. Iran, China, voorheen ook Rusland.
Ja? Oh, die tel je al niet meer mee. die komen niet meer.
Die zijn bijna niet meer aan te stellen. De geopolitiek is nogal veranderd de laatste jaren. En dat gaat
beïnvloedt dit wel.
Dat gaat vrij hard. Dat betekent dat er onderwerpen zijn waarop we sommige nationaliteiten niet meer kunnen aanstellen. We hebben ook al voorbeelden gehad van labs die iemand hebben aangesteld en vervolgens die aanstelling ongedaan moesten maken omdat het te gevoelig was.
Ja.
En dat begrip van wat te gevoelig is, dat is rekbaar en dat rekt zich steeds verder op.
Ja.
Gevoelig is bijvoorbeeld ook al niet alleen de digitale infrastructuur, maar ook de tastbare infrastructuur. Denk aan spoorwegen. Denk aan Rijkswaterstaat. Bruggen.
Omdat dat zijn onderdelen waar je niet zomaar iedereen op mag laten, onderzoek mag laten doen.
Klopt.
Ja. Ja. Ja, en ik denk dat het geopolitiek speelveld, zeker op universiteiten, zich de laatste tijd ook lekker begint te begint lekker te bewegen, ook rondom allerlei dingen in het Midden-Oosten natuurlijk. Ik denk even aan het hele conflict met Israël-Palestina, wat meespeelt. Er komen allemaal dingen bij.
Ja, dus we hebben labs gehad waar gewoon een Iraanse promovendus naast een Joodse promovendus zat.
Ja, hè?
Prima. Doen. Zet die mensen bij elkaar. Zorg dat ze gewoon als mensen samen kunnen werken. Samen aan het ontwikkelen van zichzelf en aan het ontwikkelen van nieuwe kennis kunnen werken.
Ja.
De geopolitieke beperkingen die zwaarder en zwaarder beginnen te wegen, die hebben vooral te maken met China en Iran.
Ja.
Gaza speelt daar geen rol.
Oh, nog niet.
Nee.
Nou, ik zeg het alsof ik het verwacht, maar het is eigenlijk helemaal niet zo. Maar,
Je ziet natuurlijk een aantal krachten. Eén zijn krachten door de landelijke overheid of door de EU opgelegd.
Ja, ja.
En dus de beperkingen rondom werken met talent uit Rusland, die komen daar vandaan. Beperkingen
en dat rondom, mag dan gewoon niet.
Mag niet, punt.
Ja, ja.
Beperkingen rondom het aanstellen van promovendi van sommige Iraanse universiteiten komt ook vanuit de EU. Mag gewoon niet, punt.
Oké.
Dan zijn er natuurlijk ook nog de verschillende kennisinstellingen die zelf bedenken wat ze wel en niet willen. En wel en niet meer willen.
Ja.
We zagen deze week aankondiging van Erasmus Universiteit dat men voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aangaat met Israëlische en Palestijnse universiteiten.
Ja. Ja, dus het begint wel te spelen.
Ja.
Zie je in het kader daarvan, zie je dat het aantal Nederlandse studenten wat wil promoveren, dat dat gewoon gelijk blijft? Of is daar ook wel een soort kentering in te zien? Ik zou zeggen van de IK Labs. Nou, als ik kennissen van rond de 20 heb, dan ga ik meteen roepen van, als je snugger bent en je doet een beta-opleiding, of al wat voor opleiding je ook doet, ga in een IK Lab promoveren, joh. Zo leuk.
Er zijn niet zoveel Nederlandse promovendi. Er zijn ook niet zoveel Europese promovendi.
Dus ze willen allemaal gaan werken en geld verdienen, denk ik.
Ja, dus we hebben dat talent. En zeker als we nog enige diversiteit willen in dat talent, dus ook veel vrouwen in de labs promotieonderzoek willen laten doen,
ja.
Gewoon nodig.
Ja. Is de Nederlandse overheid een grote stimulator van om dit voor elkaar te bakken? Of is dat, ligt dat moeilijk? Je hebt wel eens van die. Ik kan me van die campagnes herinneren van. Ik weet niet hoe het heet, maar dat meisjes techstudies moeten doen. Zo, maar het is een beetje ingekukeld, lijkt het wel.
Ja, nou, goed. We zitten nu met een nieuwe regering die.
Ja, die werken helemaal niet erg mee, denk ik.
Nee.
En dat merk je wel in dat zie je wel terug in dit soort netwerken.
Nog niet. Ik vermoed dat we dat gaan zien, omdat er flink bezuinigd gaat worden op de kennisinstellingen en op onderzoek. En ik vermoed ook dat en ook zaken als het groeifonds.
Ja, daar wilde ik net ook een vraag over stellen.
Een hoop energie uit kwam.
Dat wordt toch een beetje stilgelegd nu.
Ja. Ja.
Dus dat gaan we de komende jaren wel een beetje terugzien, denk ik.
We zien nu al terug dat. Bijvoorbeeld het afschaffen van eerder dit jaar van de PPS-toeslag bij RVO.
Ja.
Dat heeft al meteen een impact op het aantal nieuwe lab-initiatieven dat van de grond komt.
Oké.
Okay. Ja, dus dat speelt nu al.
Dus niet ieder bedrijf of organisatie die wil starten, start ook meteen maar zo makkelijk.
Klopt. En dat waren met name dan bedrijven die redelijk wat konden inleggen. 70% en 30% kwam uit deze toeslag. Ja, die is er niet meer. Dan zijn er wel andere financieringsmiddelen die helpen, maar die zijn vaak omgekeerd. Dus het grootste deel komt dan van NWO en een klein deel komt uit een bedrijf. Maar daar zie je meteen heel andere niveaus van betrokkenheid en van commitment van zo'n bedrijf. Ja, het is dan maar een kleine investering.
Ja.
Zo belangrijk is het dan niet.
Ja.
Je ziet bij een grote investering toch veel meer, niet alleen enthousiasme en betrokkenheid in het begin, maar gedurende de looptijd.
Ja.
Want dat zijn grote bedragen die je niet in één keer hebt afgeschreven.
Dus
men blijft betrokken en men blijft ook gecommitteerd om er een succes van te maken.
Ja. En IK Labs, dat vind ik ook het sterke daarvan, die vragen om een langdurig commitment.
Ja, het typische contract is 5 jaar.
Ja. Het hoort bij een PT-traject natuurlijk.
Ja, dat is 4 jaar, maar niet iedereen begint op hetzelfde moment, niet iedereen eindigt op hetzelfde moment. Dus dan is 5 jaar een mooi kader. Dan moet je wel 5 jaar lang de aandacht vasthouden. En dat gaat met grote investeringen, met kleine investeringen.
Nee, het fijne daarvan vind ik zelf altijd dat ook wel een beetje om lef vraagt van de organisaties die deelnemen. En dat maakt zo'n lab zo fijn.
Ja.
Want dat betekent gewoon dat je niet elk jaar die discussie krijgt over zullen we nou wel of niet, zullen we dit nog doen, zullen we dat nog doen. Nee, je hebt gewoon mensen die bij elkaar gaan zitten in een hok en die zeggen we gaan 5 jaar lang toponderzoek doen.
Ja.
Superleuk.
Ja, en natuurlijk verandert er is een enorme dynamiek binnen die bedrijven. De organisatie wordt 2 keer per jaar omgegooid. Men loopt.
Ja, maar daar leer je van.
Precies, maar de betrokkenheid zorgt er dan voor dat het stokje wordt doorgegeven.
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Wat mij nou tijdens die IKI-loopperiode wel intrigeerde, is dat ik vond het namelijk een enorme succesformule. Ik denk dat het zichzelf ook heeft bewezen, omdat we inmiddels meer dan 50 labs hebben. Maar tegelijkertijd verbaast het mij dat de overheidsorganisaties zelf zo weinig de stap leken te durven maken naar we gaan ook een lab maken van onze organisatie. Dus mijn vraag was altijd, waarom is er geen IK-lab met de Belastingdienst? Waarom is er geen IK-lab met, nou noem ze maar op, hè, met Binnenlandse Zaken of zo?
Hold on.
Of dus, zijn ze er wel?
Ja, dus De politielab was ja, al vroeg, okay. Was heel vroeg.
Ja, ja. Maar de nationale overheid vond ik altijd heel mager instappen.
Kijk, voor veel overheden is het makkelijker. En de lokale overheden, nationale overheden, niet alleen in Nederland, maar overal, is het makkelijker om een product aan te kopen. En dan is ook iemand anders verantwoordelijk voor dat product. Nou is het juist rondom AI van belang dat je zelf voldoende kennis en talent in huis hebt om te begrijpen wat je in huis haalt, hoe je dat inzet. Daarom is van belang dat nu, anders dan misschien met de technologische verandering in het verleden, voor een deel ook kennisontwikkeling binnen de deuren van de overheid wordt gedaan.
Ja.
Met de overheid op overheidsproblemen. Je ziet dat langzaamaan gebeuren. Hier in Nederland, in een aantal buitenlanden. Het is het politielab, noemde ik al, hier in Nederland. Er is nu een AI for Forensics lab. Ja. Er is een lab met allerlei toezichtshouders. Ook die gevoelige toezichtshouders rondom heel pijnlijke
affaires.
Ja, dus dat is enorm moedig, vind ik.
Okay, dus dit ligt nog een beetje buiten mijn gezichtsveld, denk ik.
En er staat een nieuw lab aan te komen met binnenlandse zaken.
Nou, geweldig.
Ja.
Ik ben blij om het te horen.
Ja.
Nou, alleen nog eentje met UWV moeten we nu hebben eigenlijk. Hè? Dan hebben we alle grote uitdagingen getackled, volgens mij.
Nou ja,
daar zie ik ook wel een voordelen in om eens gewoon eens goed diepgaand onderzoek te gaan doen en te experimenteren van wat zouden we daar nou kunnen doen. Zonder dat je het meteen ook experimenteert op de klanten van UWV.
Nee, maar dat je er wel heel dichtbij zit. En ook en dan komen we terug aan op een van de punten die we in het begin bespraken. Hoe meet je nou succes?
Ja.
Wat wil je daar dan meten? En wat geldt daar dan als succes? Is dat en we zijn helaas hebben we toch een beetje de cultuur om maar vooral op voor efficiëntie te optimaliseren. Maar bij een aantal, zeker bij overheidsverantwoordelijkheden, ja, we moeten zorgvuldig met belastinggeld omgaan.
Ja,
maar uiteindelijk gaat het niet om de belastingcenten. Ja,
die
gaat
efficiëntiestap zijn we toch al wel voorbij nu, denk ik. Nee?
Nee.
Ik zou hopen dat
elke
organisatie tegenwoordig stuurt op toegevoegde waarde.
Elke organisatie stuurt op efficiëntie.
Ja,
zoveel mogelijk
ja.
doen met zo weinig mogelijk middelen.
Ja.
Ook overheidsorganisaties.
Ja, dat is zo.
En dat is te begrijpen, want met die belastingcenten moeten we zorgvuldig omgaan. Maar er zijn natuurlijk andere criteria waar we ook voor moeten optimaliseren.
Ja.
En hoe doe je dat dan? Wat voor data heb je daar dan voor nodig om dat ook werkelijk algoritmisch te doen? Wat voor interventies wil je daar nog in de handen van mensen leggen? Enzovoort. Dus dat zijn lastige vraagstukken waar een aantal van de labs die ik net noemde, de overheidsgerelateerde labs, aan gewerkt wordt.
Ja. Okay, nou, leuk om te horen. Overigens, in deze serie komt er ook een gesprek met Zeno Gerards. Van het Forensic Lab zenden we ook uit. Dus zou ik zeker luisteren. Ja, hartstikke leuk. Ja, dan gaan we naar de toekomst, Maarten. Dat lijkt me een mooie stap. Ik had nog één vraagje daarvoor. Ik was benieuwd, omdat dit is natuurlijk een podcast die gemaakt wordt vanuit in opdracht van ICAI en de Nederlandse AI-coalitie. En toen ik vroeg me af van, wat is nou de link tussen die twee? Want ik weet dat niet precies of daar nou een soort... Wat zit daar voor link tussen?
Nou, zoals we daarnet bespraken, ICAI is hier geboren aan de Universiteit van Amsterdam. Ontsproot aan de initiatieven van een aantal UvA-collega's en een aantal VU-collega's. Langzaam maar zeker hebben we de ideeën nationaal uitgerold. Maar steeds betaald uit de UvA-portemonnee.
Ja.
Nou, op zeker moment was dat natuurlijk niet langer houdbaar.
En dan bedoel je de ICAI-schil die over al die labs heen zit?
Ja, die proberen we zo dun mogelijk te houden, want die moet alleen maar faciliteren en moet verder geen rol spelen.
Ja.
Die proberen we zo dun en lichtgewicht mogelijk te houden. Maar iets heb je nodig. Al was het maar om de catering...
Al is het maar om die geweldige ICAI-days te organiseren.
Precies, en daar iemand moet die koffie inschenken. Ja.
En daar wil ik maar tussendoor roepen tegen iedere luisteraar. Ga naar een ICAI-day. Geweldig leuk.
Maar op een zeker moment heeft de AI-coalitie ons geholpen. Ook heeft ons ook geholpen om te overbruggen naar het Robust-programma dat 2 jaar terug zijn begonnen.
Ja.
Dus daar... Dat is hoe wij heel, heel veel gehad hebben en nog hebben aan de NLIC. Verder, ja, onze rol is, zoals je net al zei, AI-talent op IT-niveau aantrekken. opleiden en vasthouden en op allerlei manieren faciliteren. Dus dat is vrij beperkt. De rol van NLIC is breder. Kijkt ook naar regelgeving, naar MKB, naar AI voor middelbaar onderwijs, voor primair onderwijs, voor postacademisch onderwijs, noem maar op.
Ja.
Het is een veel bredere agenda.
Ja.
En die van ons is nauwer, dus we stemmen af en proberen overlap te vermijden.
Ja, nee, dat snap ik. Even een felicitatievraag en meteen ook daarna een kritische vraag. Felicitatie, want ik las net dat er een samenwerking officieel is geworden bij ICAI met 18 Nederlandse kennisinstellingen.
Ja.
En vond ik een geweldig idee. Een landelijk ecosysteem van kennisinstellingen dat de governance van het ICAI-netwerk regelt. Ja. Dus dat betekent met name dat het is niet meer alleen een UvA en een VU-feestje, maar eigenlijk alle universiteiten werken nu samen daarin.
Ja.
Ja, ik dacht meteen van, maar ik werk binnen een HBO-instelling. Waarom doen die helemaal niet mee?
Dit is stap 1. Dat is zeker niet de laatste stap.
Oké, dus we komen nog wel aan de beurt.
Ja.
En dezelfde vraag had ik een beetje van, er doen ook nog geen TO2-instellingen in mee, zoals Wageningen University, TNO, NLR, Deltares.
Daar wordt aan gewerkt. Dus Wageningen heeft besloten om niet mee te doen.
Oké.
En dat is jammer, maar goed, dat is wat zij besloten hebben. Dus alle andere universiteiten wel.
Verbaast me.
En ook alle universitair medisch centra.
Oké. Maar het wordt uitgebreid in volgende stappen.
Ja, dus we zijn net begonnen met deze formele structuur op 1 september. En dat is vooral bedoeld om de dunne schil rondom het geheel in stand te houden en duurzaam te maken.
Ja, snap ik helemaal. En nu de toekomst. Waar staat ICAI over, 10 jaar?
Nou, op een zeker moment moeten we naar andere betrokkenheid van ook andere kennisinstellingen, zoals je net beschreef. We hadden het eerder over dat Tirona Lab dat heel natuurlijk doorgroeide.
Ja.
En dat zien we ook bij een aantal andere labs. Dat je langzaam zo'n lab ziet doorgroeien, betekent niet dat vervolgens de kennisvraag naar AI ophoudt of dat de talentvraag ophoudt, maar die krijgt een ander karakter. Bijvoorbeeld, ga naar werkverbanden waarbij je wat promovendi hebt voor de wat langere lopende vragen.
Ja.
Die misschien een jaar, anderhalf jaar per vraag nodig hebben.
Ja.
En dan doe je er 3 of 4 van en heb je een proefschrift. Gecombineerd met korter lopende vragen die je beter kunt beleggen. Bijvoorbeeld bij hbo-studenten. Dus dat soort dwarsverbanden of samenwerkingsverbanden met...
Dus je gaat verder kijken dan alleen maar PhD-plekken?
Ja, we willen wel rolvast blijven. Dus op zeker moment moeten we ook zeggen, ja, dit is inderdaad belangrijk, maar dat is niet onze taak.
Ja, ja, ja.
Maar juist dit soort verrijkte samenwerkingen, waarbij je wel die PhD-plekken hebt, als ook andersoortige projecten daaromheen met andersoortige talenten.
Ja, zou daar ik zit even over het HBO te denken. Ja. Daar zijn ze nu begonnen met experimenteren met professional doctorate, PD. Ja. Dat soort dingen denk je aan. Of een PD-eng, waar Twente volgens mij mee werkte en een aantal andere universiteiten,
ja, geloof ik. Eindhoven ook. Ja.
Eindhoven ook, ja. Dat zijn uitbreidingen waar jij dan aan denkt.
Ja, waarbij je dus weer met één of meerdere industriële of maatschappelijke partijen samenwerkt en een zwik aan vragen probeert te beantwoorden. Kortlopend, langlopend. En voor die wat korter lopende vragen zou ik inderdaad denken aan samenwerken met hbo-studenten en hbo-instellingen.
Ja, en internationaal? Zijn daar ideeën over? Of heb jij zoiets van, we willen het juist lekker toch een beetje nationaal houden? Kan ik me best wat bij voorstellen, hoor.
Nou, kijk, dat idee wordt ook breder uitgedragen over de landsgrenzen heen. Maar een van de factoren die wel van belang is je hebt lokale verankering nodig.
Ja.
Dus lokale betrokkenheid. Kijk, wij hebben helemaal geen geld dat we kunnen uitdelen. Wat we wel doen is ervaring delen en mensen proberen vooruit te helpen. Bijvoorbeeld, dit is hoe je een contract kunt opstellen of... Als je zo'n lab hebt, dit is een manier om te werken en ervoor te zorgen dat de promovendi hun ding doen, maar dat ze wel betrokken blijven bij de sponsorinstellingen.
Ja, ik denk dat zeker ook belangrijk is als je de stap naar het MKB wil gaan maken.
Precies.
Dan moet je regionaal gaan denken waarschijnlijk.
Precies. En dat zien we nu ook. Alles is verankerd op nu nog vooral bij de lokale universiteiten en UMC's.
Ja.
Als we dit zouden willen doen in Duitsland, dan hebben we in Duitsland eigenaren nodig.
Ja.
Die dit van de grond krijgen, die hier de lokale ecosystemen verbinden, van energie voorzien.
Hey, en zie jij nou ook dat, want ik heb geen idee of het IKAI-model, of dat in het buitenland ook als een succesformule wordt gezien, of hebben ze daar hun eigen dingen weer?
Nou ja, dus er lopen wat samenwerkingen met collega's in Duitsland, in Noorwegen en ook in de VS. Dus daar delen we onze lessen.
Maar dat zijn eigenlijk de gangbare samenwerkingen die je in het wetenschappelijke wereld wel overal wel hebt, denk ik. Of
ja, toch iets meer aan de strategische kant.
Dus okay.
niet zozeer de samenwerking met... ik heb hier een leuk onderwerp en een vraag waar ik aan werk met een promovendus. En een collega daar heeft dat ook in dit andere land. En we knopen die twee promovendi aan elkaar.
Ik snap het.
Maar meer op hoe organiseer je publiek-private samenwerkingen? Wat zijn onze lessen, onze successen en wat is ons falen? Dus dat proberen we wel uit te dragen over de hele planeet. Dus
en zou als we dan toch even lekker dromen over 10 jaar... zou IKAI niet een geweldig paraplu kunnen zijn die dan op Europees niveau labs en ecosystemen borgt? Of is dat, zijn we dan toch als Nederlanders iets te veel ons eigen idee aan het uitventen?
Nou, kijk, iedereen moet vooral... Kijk, wat we hier ook doen is, bijvoorbeeld rondom de MKB-labs, daar zijn we erg geïnspireerd door de manier waarop Jats in Den Bosch dit heeft opgezet.
Ja.
Dat werkt perfect in Den Bosch. Het werkt ook enorm schaalbaar. Andere steden, andere universiteiten moeten het allemaal net iets aanpassen, zodat het goed aansluit bij hun lokale tradities en netwerkstructuren. Maar dan is het wel van belang dat er gedeeld wordt. Dit is hoe wij het doen. En dit zijn onze successen en onze falen. Dus dat proberen we te doen. Ook op te schrijven in de komende jaar, anderhalf jaar. En meer als strategiestuk naar buiten te brengen, zodat ook collega's in allerlei buitenlanden dit kunnen oppakken. En natuurlijk helpen we dan graag, maar we hoeven niet noodzakelijk nog een IKAI Berlijn of een IKAI Stockholm.
Maar de vraag is nog niet opgekomen bij jullie, bijvoorbeeld dat er een lab in Denemarken of een bedrijf in Denemarken dat zegt: ik wil heel graag ook zo'n IKAI lab. Kan ik daarin deelnemen?
Oh ja, flink wat van de bedrijven die nu in IKAI Labs...
Dat zijn natuurlijk al vaak internationale bedrijven, hè?
Ja.
Ja. Ja, dus wat dat betreft is dat eigenlijk... Het gaat al over die landsgrenzen heen natuurlijk.
Ja, maar mocht in dit hypothetische geval dat je noemt een lab in Kopenhagen... of een bedrijf in Kopenhagen wil graag zo'n lab opzetten... Nou ja, dan zou men eerst, als men het niet hier wil doen... maar met een kennisinstelling in Kopenhagen... Ja, dan zou men eerst advies zijn... Zoek het verband, zoek het dwarsverband, zoek de kennis die je denkt nodig te hebben en kijk of je die kunt vinden lokaal daar.
Ja.
En dan komen we graag een keer praten en schetsen hoe wij het zouden organiseren. En dan go for it. En bel maar als je tegen de muur holt.
Ja, ja. Ja, want dat vind ik een hele valide vraag. Want ik vind het een heel leuk en charmant en goed model wat jullie in die jaren op hebben gezet. En waarbij je de schil lekker dun houdt. Geen overhead en een flinke nadruk op private funding.
Ja, maar ook op lokaal eigenaarschap.
Ja.
Dus als lokaal mensen hollen, fantastisch.
En dat vind ik dat vind ik wel een succesformule.
Ja. Dat betekent dus ook dat wij niet hiermee een exportproduct hebben waarbij we het vliegtuig kunnen stappen en dan ergens kunnen landen en dan dit gaan uitpakken. Nee, je hebt dat lokale eigenaarschap nodig.
Ja. Maar zou de Nederlandse overheid daar niet een beetje meer mee mogen te koop lopen, ook internationaal, binnen Europa? Of heb je die behoefte helemaal niet? Ik ook niet direct, maar ik kan me er toch wel wat bij voorstellen.
Nou, dus we natuurlijk, er zijn allerlei Europese netwerken. Alice, Claire.
Ja, maar het is toch wat anders, vind ik.
Maar goed, daar zitten we een netwerk omheen.
Als ik minister van Innovatie zou zijn, ik zou denken van nou, we gaan naast dat wij willen dat Nederland het land van de DJ's is in het buitenland, moeten we misschien even ook het land van de techlabs gaan benadrukken. Ik hoop dat de minister van Innovatie luistert. Ik weet niet wie het is, maar...
Nee, maar goed, kijk, we zelf, Ben Snijderman, hij is... Hij is emeritus hoogleraar in de VS, dus heeft een hoop werk gedaan aan... mens-machine interacties, een van de bedenkers ook, of mede-ontdekkers van de van een muisgestuurde interface.
Nou, volgens mij nog veel eerder is hij een van de uitvinders van het Nassie-Snijderman-model.
Ja.
Dat is nog toen ik in de jaren 80 in de ICT ging werken, moesten we dat leren.
Ja.
En dus daar ken ik hem ook nog van. Maar ik weet dat hij hele interessante dingen doet.
Ja, dus hij heeft ook later vrij veel werk gemaakt van wat hij noemt twin-win research.
Ja.
En dus dat is het idee van, ja, je kunt als academicus aan interessante ideeën werken. Maar het is nog veel interessanter als dat idee ook door niet-academici van waarde wordt voorzien.
Ja, dat hebben Arie van Deursen en ik ook in het ING-lab flink lopen lobbyen bij ING.
Ja, dus dit is
om dat twin-win-idee, om dat daar heel handen en voeten te geven.
Ja, en dus heeft hij ook opgeschreven, dat idee. Dat heeft hij een klein boekje aan gewijd. En aan heel basale handen- en voeten manieren om bijvoorbeeld die interactie teweeg te brengen tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en overheidspartijen. Daar heb je niet meteen een minister voor nodig die met dat boekje de markt op gaat.
Ja,
en,
ja.
Dus wat wij aan het opschrijven zijn op dit moment is, je kunt het zien als een deel 2 van dat twin-win research boekje.
Okay.
Maar dan, als je eenmaal al die dwarsverbanden hebt en je weet de commerciële en overheidspartijen te vinden met wie je onderzoek samen zou willen doen, hoe organiseer je dat dan?
Ja.
Dus dat zijn we aan het opschrijven. En ergens eind volgend jaar hoop ik dat we dat af hebben. En dan zetten we dat gewoon online.
Nou oké, we gaan er allemaal naar uitkijken, Maarten. Dankjewel. Dankjewel voor het leuke gesprek. Ik vond het super interessant. En ik vond het een heel mooi doorkijkje door het ICAI-ecosysteem. En u, luisteraar, weer heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder.